Een hartelijk welkom aan u allen hier in deze prachtige Engelse kerk aan het Begijnhof. En welkom aan u die via Radio Bloemendaal met ons verbonden bent. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Zijn genade en liefde is met u allen. Amen. Dan zingen wij nu lied 221, coupletten 1, 2 en 3. Vandaag wil ik stilstaan bij twee oergestalten uit de Bijbel, David en Saul. Twee oergestalten, twee mogelijkheden in ieder van ons. En dat stilstaan, dat wil ik doen aan de hand van een schilderij dat Rembrandt maakte van deze twee, van David en Saul. En als u de liturgie omdraait, dan kunt u dat schilderij zien van Rembrandt. Ik wil daar graag bij stilstaan. Het hangt in het Mauritshuis, ik heb er vaak voor gestaan en ik raakte telkens weer onder de indruk. Want wat heeft Rembrandt, de kern van dat verhaal over David en Saul, hier goed getroffen? Wat is er te zien op dit doek? We zien twee gestalten. De ene gestalte, dus gestalte van Saul, die neemt bijna 2/3 van het doek in beslag. Saul zit er breed uit op met een koningsmantel en een hoge tulband en een speer leunt in de bocht van zijn rechterarm. Het is allemaal een teken van zijn macht. Maar vreemd genoeg maakt hij echter een kwetsbare indruk. Rembrandt die heeft daar op een originele manier voor gezorgd. Hij laat Sal met zijn linkerhand een zwaar en donker gordijn half en half voor zijn gezicht houden. En daardoor is het net alsof Sal zich wil verschuilen. Alsof hij bang is voor de blikken van mensen. Maar tegelijkertijd blijft hij ook om het hoekje kijken of hij misschien toch gezien wordt. Dat ene oog dat zichtbaar is, dat straalt zowel verlangen uit naar erkenning als angst om gewogen te worden en te licht bevonden. Dat is Sal en het contrast met die andere gestalte op het doek kan bijna niet groter zijn. David die neemt maar 1/6 van de ruimte in, zit ook lager dan Sal. En hij draagt geen speer bij zich, maar een harp. En zijn blik spiedt niet om zich heen, maar het is verstild, naar binnen gekeerd. En geconcentreerd bespeelt hij zijn instrument. Hoe jongensachtig hij is en er ook uitziet, hij straalt kracht uit, de kracht van vertrouwen. Wij zien hier twee gestalten. En ze zijn hier voor ons geportretteerd als twee mogelijkheden in ieder van ons. Twee wegen om tussen te kiezen. En hoe is het zover gekomen met Sal, kun je afvragen, dat hij hier zo breed uit zit en tegelijk overduidelijk zo'n dunne bodem heeft. Het verhaal gaat dat hij de eerste koning is van Israël. En bij de aanvaarding van zijn ambt is hem voorgehouden dat hij anders moet zijn dan andere koningen. Hij moet een leider worden die zich laat leiden. Die zijn beslissingen eerst in het licht van de Bijbel houdt voordat hij ze uitvoert. Maar dat is lastig om je in jouw leiderschap te laten leiden. En Sal die kiest dan ook een andere weg en het duurt niet lang of hij laat geen ruimte meer aan een ander. Als hij ergens optreedt, dan is het één grote Sal-show. Het gaat om hem, om zijn eigen belang. Zijn ego gaat voor de troepen uit. En dan kunnen er ongelukken gebeuren, dat weet je ook van jezelf en uit je eigen omgeving. Waar iemand zich alleen nog door zichzelf laat leiden, daar gaat het op een gegeven moment eigenlijk altijd mis. Zo'n leider verliest zijn gezag en Sal die voelt dat. En zo schuilt hij achter het gordijn van zijn onmacht en hij let op de blikken van de mensen om hem heen. Wordt hij gezien? Krijgt hij erkenning? Of wordt hij gewogen en te licht bevonden? Angst slaat de koning om het hart. Zal hij zijn plaats verliezen tussen de mensen, zijn bestaansrecht? Hij zal toch niet uit genade vallen? Alsof dat kan, uit genade vallen. En nu raken wij wat mij betreft aan de kern van de Bijbelse boodschap. Wat wij ook doen, wie wij ook zijn, wij worden gezien. Wij zijn geliefd. En er is een gedicht van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, waarschijnlijk wel bekend. Een gedicht dat op een andere manier uitdrukking geeft aan diezelfde spirituele ervaring. In de Tweede Wereldoorlog deed Bonhoeffer mee aan een mislukte aanslag op Hitler. Hij werd gevangen gezet, uiteindelijk ook vermoord. En je zou zeggen, zo'n bijzonder en briljant iemand als hij, want dat was hij, zo'n bijzonder iemand kent geen onzekerheid ten opzichte van de blikken van anderen. Maar toch, in gevangenis schrijft hij het volgende gedicht. Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak, je treedt uit je cel rustig, blij en zeker als een burchtheer uit zijn slot. Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak, je spreekt met de bewakers vrij rechtuit en vriendelijk als was je hun heer. Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen of ben ik alleen wat ik weet van mezelf, onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel, snakkend naar lucht als werd ik gewurgd, hongerend naar kleuren, naar bloemen, naar vogels, dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij, moe en te leeg om te bidden, te danken, te werken. Wie ben ik, de een of de ander? Ben ik nu de ene, ben ik morgen de ander? Ben ik beide tegelijk? Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben, u kent mij. Ik ben van u, mijn God. En dat laatste is een citaat uit een psalm waar dit gedicht mee eindigt. Psalm 139 van David. God, u kent mij, u doorgrondt mij. En het staat voor het besef, ik hoef mezelf niet te maken. Ik ben gemaakt, ik mag er zijn, hoe dan ook. En dat brengt ons bij David, zoals die geportretteerd is door Rembrandt. En anders dan Saul kijkt David niet om zich heen. Zijn blik zoekt de ruimte niet op om te zien hoe hij valt bij anderen. Hij let niet op hoeveel mensen er luisteren naar zijn snarenspel. Nee, zijn blik is naar binnen gekeerd. Het is alsof hij zijn instrument afstemt op een toon die hij daar in hem hoort. Alsof hij zoiets heeft als een innerlijk onderrondje. En dat doet iets met je als je contact kunt krijgen met je innerlijke. David kan daardoor ook alleen zijn, want hij is verbonden met iets groter dan hij. David is met God en zo krijgt hij gezag en wordt hij de ideale leider van Israël. Tot slot, een tijd geleden las ik een interview met de zanger Stef Bos. In dat interview vertelde hij van de eerste keer dat hij hier in Amsterdam mocht optreden in Theater Carré. Dat was in een voorprogramma van iemand anders. Hij was nog jong, Stef Bos, hij was bloedzenuwachtig. In de coulissen voordat hij optreedt, treft hij iemand aan die ziet wat er met hem aan de hand is. En die persoon zegt, vraagt aan Stef Bos, ben jij bang? Denk dan hier maar aan. Het gaat niet om jou, het gaat om het liedje. En dan gaat Stef Bos op en hij zingt onafhankelijk van applaus, vrij en onbevreesd. Het gaat niet om jou, het gaat om het liedje. Het gaat in ons leven om de grondtoon uit de psalm van David. Wat er ook gebeurt, hoe duister de krachten in jezelf of om je heen ook zijn, er is een grote liefde die je omspeelt. Er is een licht dat valt over ons allen. En dat wij ons door deze diepe, deze dragende toon laten leiden. Amen. Laten wij bidden. God, wij zijn dankbaar voor dit stille huis in het midden van de stad, waar wij weer oor kunnen krijgen voor de grondtoon die ons leven draagt, de liefde die onze dunne bodem versterkt. En wij bidden voor alle mensen die leiding geven in het groot en in het klein. Het maakt zo'n verschil of zij zichzelf willen dienen of het grote geheel. Onze wereld is afhankelijk van de geest die de zielen van mensen raakt en openbreekt naar elkaar toe. Ons hart gaat uit naar wie hier 's nachts niet kunnen slapen, door zorg om hun toekomst, door angst om hun gezondheid, door een oorlog ver weg of dichtbij, door alles wat er speelt en spookt in hun hoofd. Wees hen nabij, God, als een dragende, liefdevolle grond. En bidden wij dan nu gezamenlijk het Onze Vader.
Onze Vader.
Dan wordt er nu gecollecteerd voor Gist Amsterdam en vervolgens zingen wij het slotlied, zo mogelijk staand, 416, Ga met God, 4 coupletten. gaan wij dan van hieren ieder naar zijn haar taken, verantwoordelijkheden, levensopdracht, gedragen door de zegen van God. De Eeuwige zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Eeuwige zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Eeuwige zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. De Eeuwige omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. En de Eeuwige zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en alle dagen van uw leven. Amen.